NPO Radio 1. VPRO NTR.
Radiodoc met Co de Kloet.
Goedenavond, welkom bij Radiodoc. Zometeen deel 1 van het tweeluik ons slavernijverleden. Met onder meer de vraag, hoeveel heeft Nederland eigenlijk verdiend aan de slavernij? Maar nu eerst dit. De posters en vlaggen hangen overal. De scholen zijn weer begonnen. En anders dan u misschien dacht, moeten de leraren zich niet alleen wapenen tegen een nieuwe groep opstandige kinderen. Ze hebben ook te maken met een nieuwe groep ouders die het gezag van de leerkracht evenmin vanzelfsprekend vindt. Hoe zit het precies met de jeugd van tegenwoordig en de mensen door wie ze grootgebracht worden? Wanneer slaat mondigheid om in brutaliteit? En wat kunnen we doen om kinderen te corrigeren als hun ouders het niet meer doen en een liniaal niet meer voor dat doeleinde gebruikt mag worden? Radiomaker Misha Kolen zocht het uit. En hij begon zijn zoektocht bij de Jenaplanschool De Kring in Driebergen met een groepje kinderen uit groep 8. Luistert u naar Het kind de baas.
Meestal heb ik sowieso niet zoveel zin in school om naar iemand te luisteren.
Tegen mijn ouders durf ik gewoon zeg ik gewoon nee als ik iets echt niet wil.
Nou, oké, soms doe ik het wel voor mijn moeder. Maar meestal gaat mijn moeder daarna dan zielig lopen doen.
Ja, ga even het gas mij. Zeg ik gewoon nee, ik wil gewoon even lezen. Ik heb daar echt geen zin in.
Nee, maar kijk, ik luister gewoon goed naar mijn gevoel. En mijn gevoel zegt, ik heb er geen zin in.
Van de week had ik 2 kinderen met een pet op in de klas. Ik zeg tegen de kinderen, ik ken de gewoontes hier niet, maar als ik voor de klas sta, gaan de petten af. Dan zegt die jongen, dat doe ik niet. Ik zeg, pet gaat gewoon af. Waarom? Ik heb de klep toch naar achter, u kunt mijn ogen toch zien.
Dit is psycholoog Gerard Weide. Een lange man met een kalende kruin, zilverachtig haar en een vrolijke blik.
Je moet eens horen, ik ben op dit moment hier het gezag. Ik ben de leerkracht en als ik zeg pet af, gaat de pet af. Nou, dan merk je heel veel weerstand en denk je, waar gaat het over? Het gaat over aanvaarden dat sommige dingen niet kunnen. Dat heet fatsoen.
Ik heb het met Gerard over gezag. En dan vooral de gezagsverhouding tussen kinderen en volwassenen. Een onderwerp waar hij veel over te zeggen heeft. Want hij heeft de afgelopen decennia heel wat scholen bezocht.
Ik denk 1000 scholen in mijn leven al.
Om kinderen, leraren en ouders te trainen in het respecteren of het handhaven van gezag. Ik vraag Gerard naar concrete voorbeelden. Maar dan wordt hij gebeld en loopt hij even weg. En even later zegt hij...
Wel toevallig dat hij belt dat jij er bent ook.
Ja, want wie belde?
Johan.
Wie is Johan?
Nou ja, dat is een directeur van een school en die belt dan om advies te vragen over een situatie in een klas. Ja, in dit geval een jongetje de klas uitrent en op een schuurtje springt en dan met stenen gaat gooien. In de buurt van de kleuters. Niet wil luisteren, ook niet met de directeur mee wil gaan en gewoon helemaal van de leg is. Dat is het, de situatie. En wat moet je daarmee?
Wat doe je met een kind dat echt niet wil luisteren? Vroeger zou je hem of haar een flinke tik geven, desnoods een tweede, en klaar is Kees. Maar de tijden zijn veranderd.
Ja, vervolgens word je aangeklaagd en als je niet uitkijkt, word je nog ontslagen ook. Dus dat is ook niet de manier.
Fysiek geweld is geen optie meer. En dus koos de directeur van het jongetje in dit geval voor een andere uitweg.
Nou, dan belt die directeur, die belt de ouders heel goed. De ouders werken mee met de directeur. En dan zou je op zich denken van nou, dat... Alle ingrediënten om het goed te laten gaan zijn wel aanwezig. Maar ja, als je dan doorvraagt, dan ga je toch ook verdiepen in het kereltje. Hè? Dus hoe komt het dat het kereltje op het dak klimt en met stenen gaat gooien?
Ik ben benieuwd geworden naar het kereltje. Wie is hij? Waarom gooit hij met stenen? Waarom wil hij niet luisteren? Ligt het aan zijn opvoeding? Zijn persoonlijkheid? Aan de school misschien? Is hij een geïsoleerd geval of is er meer aan de hand? Meer dan dat hij 10 jaar oud is en Mark heet, weet Gerard me niet te vertellen. Hij verwijst me door naar Johan, de directeur van Mark's school, die belde. Maar eerst terug naar de kinderen uit groep 8 van de Kring in Driebergen, die ik uithoor over de vraag of ze luisteren naar hun ouders.
Mijn moeder is gewoon makkelijker om dingetjes te verzetten, weet je wel. Zoals mijn kamer opruimen. Gewoon met goede argumenten komen. Dan hoeft het niet.
Vertel eens, hoe gaat dat dan?
Ja, dan zeg ik zo van, ja, maar dat doe ik zo meteen. Want dan zegt ze, ja, maar dat zeg je altijd. En dan zeg ik zo van, ja, maar weet je, ik doe het zo meteen echt wel. En dan doe ik het gewoon niet. En dan word ik heel boos. En dan ga ik weg. En dan zorg ik ervoor dat ze het niet meer herinnert. En meestal probeer ik het dan echt wel de volgende ochtend te doen. Alleen dat lukt niet altijd en dan word je wel weer boos.
Ik hoor jullie niet zeggen, we luisteren altijd heilig naar onze ouders.
Dat doen we ook niet
echt. Nee, precies. En betekent dat dat jullie opgroeien met het idee dat je niet altijd hoeft te luisteren?
Ja. Nou, ik denk dat je zelf ook wel door hebt als je wel moet luisteren, denk ik. Als je altijd luistert naar je ouders, dan kun je denk ik ook niks meer zelf doen.
Goedemiddag, Johan Boelema.
Ik ben in het kantoor van Johan Boelema. Hij is adjunct-directeur op de school van Mark, de jongen die niet wilde luisteren. En zelfs op een schuurtje klom om met stenen te gooien. Dat laatste bevestigt Johan, al voegt hij er direct aan toe dat hij niemand raakte.
Als hij boos was, ging hij op het plein of ging hij zelfs naar huis lopen. Weigerde te werken. Hij heeft dan iets van, nou weet je, ik luister gewoon niet. Ik doe gewoon mijn eigen ding. Dus stapt achter een computer en start een spelletje op. En gaat een computerspelletje spelen. Waarop de leerkracht zegt, ik wil dat je nu even naar de meester gaat. Naar mij in dit geval. En dat deed hij dan niet. Loop ik naar hem toe. Zeg van, joh, weet je, ik zie dat het even lastig is nu. Maar ik wil even met je praten. Kom even tussen nu en een paar minuutjes bij me. En loop ik weg. Dus ik wil ook niet op zo'n moment zo'n jongen voor blok zetten. Ik vind altijd, wat er ook gebeurt, een kind mag altijd een stukje ruimte hebben, een stukje autonomie houden in keuzes die hij maakt.
Maar autonomie in dit geval, waarin hij gewoon compleet lak heeft aan elke vorm van gezag.
Ja, maar ik heb geen alternatief. Op dat moment heb ik vader gebeld van, ja, kom maar op school, ik weet het niet meer. Ik voel gewoon op dat moment dat het gezag van de ouders moet gaan spelen. Ik ben klaar even.
Hoe het verder ging, kan ik het beste aan Mark's vader vragen. Johan is zo vriendelijk om Arnoud, zoals hij heet, te vragen of hij geïnterviewd wil worden. Nog even geduld dus.
De grote lijn is dat vanaf de jaren 60 de gezagsverhoudingen niet meer verticaal zijn, maar veel meer horizontaal.
Op zoek naar meer context kom ik terecht bij pedagoog Hans Kaldenbach, die meerdere boeken schreef over hoe je moet omgaan met de jongeren van nu.
Tot in de jaren 60 durfde je een leraar niet tegen te spreken. In de bus stapte je automatisch opzij als er een ouder iemand wilde zitten. En die tijd is voor 80-90% voorbij. Dus je moet mensen in redelijkheid zien te bewegen om te doen wat je wilt. En jongeren zijn het niet meer zo gewend om te gehoorzamen. Dus dat is echt een enorme cultuurverandering in 40 jaar. Ik heb eens in een bus gezeten waar een klein meisje zat op een stoel en een oude vrouw die stond ernaast. En die oude vrouw die zei tegen dat kleine meisje, jonge dame, zou je niet opstaan, want enzovoorts. En die moeder greep onmiddellijk in en die zei, Mathilde, als die mevrouw het niet netjes vraagt, blijf je maar gewoon zitten. En toen schrok ik wel, maar ik dacht, ja, dit is de opvoeding nu. Mathilde leert op 4-jarige leeftijd dat als volwassenen iets niet netjes vragen, hoeft ze het niet te doen.
Ik kon het niet laten. Ik heb het busscenario ook even voorgelegd aan de kinderen in Driebergen.
Dan wil ik juist eerder blijven zitten dan opstaan voor.
Want?
Nou, omdat diegene zo gemeen tegen mij doet. Ja, ik heb natuurlijk ook respect voor oude mensen. Maar ze moeten, het klinkt misschien raar, ook een beetje respect voor mij hebben. Want ik ben ook gewoon een mens.
Ik zou eigenlijk gewoon nooit mijn zitplaats afstaan eigenlijk.
Ja, zeg dat nog eens.
Ik zou nooit mijn zitplaats aan iemand anders geven. Ik ben daar een beetje asociaal in. Ik denk eigenlijk eerst een beetje aan mezelf.
ligt eraan. Als ze het eerst netjes hebben gevraagd en dat we niet luisteren, dan daarna mogen ze best wel een beetje boos worden. Maar het is fijner als ze het gewoon aardig vragen.
Het feit dat het gezag horizontaal is geworden, heeft grote voordelen. Ze hadden mij vroeger kunnen misbruiken, priesters. En ik zou niet naar mijn vader en moeder toe hebben durven gaan.
Want?
Mijn moeder zou gezegd hebben, dat kan niet waar zijn. Zeg nooit meer zulke vieze dingen over de pastoor, over de priester. Ga je mond spoelen. Want ik heb het mijn moeder wel eens gevraagd. Wat zou er gebeurd zijn als ik het gezegd had? Ze zei, ik zou je niet geloofd hebben. Dat kon niet waar zijn. Dus dat is het grote voordeel van nu.
Jouw moeder zou gewoon hebben geweigerd om te geloven dat zoiets überhaupt bestond?
Natuurlijk. Ik ben 72. En wat niet waar kan zijn, kan niet waar zijn. Heel simpel. Onzin. Priesters doen dat niet. Punt. Leraren doen dat niet. Punt. Dat waren overtuigingen. Je gaat ook niet in die tijd een second opinion aan je arts vragen. Dat durf je niet. Dat is veel te... Je durft niet de autoriteit van de arts aan te tasten. En dat is totaal veranderd. En het heeft grote voordelen. En het heeft ook een aantal nadelen. En daar lopen we nu tegenaan.
Ik was gewoon aan het werk. Op mijn eigen kantoor in de Beeld, volgens mij, toen ik gebeld werd. Dus het is niet zo ver vandaan.
Hij moest er even over nadenken. Maar net als Johan wilde ook Arnoud met me praten over zijn zoon Mark. De jongen die niet wil luisteren. Het begon met een telefoontje.
En de interim directeur van de school. En zeg ik, zit hier met een probleem, want ik heb jouw zoon hier. En die wil niet naar mij luisteren. Wat moet ik doen?
Wat was jouw eerste gevoel? Was jij verrast?
Ja, want Mark is eigenlijk een jongetje die normaal heel goed luistert. En gewoon netjes in meeloopt. En tegelijkertijd was hij al een tijdje lang, merkten we ook dat het niet zo lekker met hem liep. Waardoor hij steeds het gezag tartte.
Toen zijn we in een lokaaltje gaan zitten.
Ja, met de directeur en Mark. Met z'n drieën. Want hij zegt, ik wil met jou erbij samen met hem praten. Zodat we dat gesprek kunnen voeren. Maar in dat gesprek was Mark niet bereikbaar. Hij wilde gewoon niet praten. Je ziet gewoon een kind wat eigenlijk gewoon niet weet wat hij moet. Op dat moment. Dus als ouder wil ik misschien ook wel nazitten van, hoe kan ik je helpen? En tegelijkertijd het gezag van die directeur niet afvallen. De vraag was, dus moet je daar dan boos worden naar zo'n kind of zo? Dus ik was niet boos op hem op dat moment, dat hij niet wilde luisteren.
Had je enig idee waarom hij niet wilde luisteren?
Nee. Nee. En dat kon hij zelf ook niet zo vertellen, waarom hij niet wilde luisteren.
Hoe eindigde dat gesprek?
Dat ik Mark mee naar huis heb genomen. De directeur zei, ik zie gewoon een kind wat echt in de knoop zit met zichzelf. En hij zegt, neem hem mee. Laten we morgen fris op school met elkaar kijken. Mark, ben je bereid te luisteren? Want dan kun je weer op school komen. En dat, ik weet niet, maar dat duurde niet zo lang. Want binnen een paar dagen zat ik weer op school. Omdat er een situatie was waarbij hij wederom niet wilde luisteren.
Toen werd jij dus weer gebeld?
Ja.
En jij dacht?
Kloten. Ja. Daar gaan we weer.
Gerard Weide, de man die geen petjes duldt in de klas, verzon een oplossing. En schooldirecteur Johan legde het voor aan Arnoud.
Zei, joh, laten we gaan afspreken als Mark niet wil luisteren naar mij, dat jij moet komen, of je vrouw moet komen, en we gaan hem uitleggen dat dat heel veel effect heeft. Omdat als hij in zijn autonomie besluit dat hij niet wil luisteren, is de consequentie van die keuze dat zijn ouders niet kunnen werken. En dat gesprek moeten we met hem voeren, dat hij beseft dat je daar de gevolgen hebben.
Maar jij bent eigenlijk degene die gestraft wordt.
Als vader bedoel je, dat je moet komen. Ja.
Nou, en dat je niet kunt werken.
Ja. Klopt.
Dat is een straf voor jou. Terwijl jij hebt hier eigenlijk niet zo verdomd veel mee te maken.
Ja, dat is ook een straf voor de ouders voor een deel. Dus je probeert via die strafkaart bij dat kind binnen te komen.
Maar heb je de ouder dan in wezen nodig om dat kind te bereiken?
Nou, in dit geval dus wel. In dit geval dus wel, ja.
Maar soms is ook de aanwezigheid van de ouder niet genoeg. En wat doe je dan? Gerard, die heeft daar wel een antwoord op.
Er zit hier iemand hier op kantoor onderuitgezakt. Pet op, onderuitgezakt, onverschillig. Ik zeg, joh, volgens mij heb je er geen zin in. Klopt dat? Ja, klopt. Ik heb helemaal geen zin in. Nou, oké. Je hebt je moeder meegenomen, ja. Ik heb één vraag aan jou. Zou jij willen dat je moeder trots op je is? Ja, dat zou ik wel willen. Nou, vraag aan zijn moeder. U komt hier, u maakt zich ook ergens zorgen om. Bent u ergens niet trots op? Ja, hij zegt, ik ben niet trots op zijn agressie. Hij is heel agressief. Je kunt niks tegen hem zeggen. Als je hem tegenspreekt, gaat gelijk gaan de luiken dicht. Hij is dwars, hij is opstandig en boos. Nou, zeg ik tegen de jongen, volgens mij ben jij iemand die alles zelf bepaalt. Klopt dat? Ja, zegt hij, bepaal alles zelf. Ik zeg, nou, dan hoef jij hier niet meer mee te komen, hoor. Want het is heel simpel. Jij wil dat je moeder trots op je is. Jij bepaalt alles zelf. En je moeder is niet trots op jouw agressie. Dus jij gaat nu stoppen met je agressie. Toch? Nou, kijk, man, van waar heeft die man het over? Ik zeg, ik zal je nog een keer uitleggen. Jij bepaalt alles zelf. Jij wil dat mama trots op je is. Mama is niet trots op jouw agressie. En aangezien je alles zelf bepaalt, stop je nu met je agressie. Huh? Ik zal het nog een keer uitleggen. Maar nu in begrijpbare taal. Je bent een loser. Je bent de grootste sukkel die ik de laatste tijd hier voor mijn neus heb gehad. Maar dat heeft nog niemand tegen je gezegd. Je bent gewoon een sukkel. Ik hoef maar tegen je te zeggen dat je moeder een hoer is en jij zit hier tegen het plafond aan. Van woede. Dus als ik wil dat jij agressief wordt, zeg ik dat. En ik bepaal jou. En dat is geen verwijt, dat is helderheid, dat is duidelijkheid. Die duidelijkheid is weg.
En als ik zeg tegen die jongen, je bent een loser, dan geeft hij me een trap voor me. Hè?
Nou, kennelijk kan ik het zeggen. Omdat
waarom dan?
Nou, kennelijk omdat hij begrijpt dat ik hem iets wil vertellen. Als je het woord loser los eruit haalt, dan denk je, nou, dat is me ook één. Maar als je in de context zet, dan klopt het.
Waar zijn we?
Nou, we zijn de voetbalclub.
In een poging de situatie rond het jongetje Mark wat beter te begrijpen, zit ik als een soort amateur-antropoloog op de tribune om hem te observeren bij zijn voetbalclub. Vader Arnoud heeft er even een andere pet opgezet. Die van trainer. En sinds wanneer doe je dat?
Sinds een jaar of 6, 7.
Mark staat zich op te warmen op het veld. Een wat schuchtere jongen met een haardos waar zijn ogen regelmatig achter verdwijnen. Hij lijkt niet van plan om zich zomaar aan mij bloot te geven. En dus probeer ik er via zijn vader achter te komen wat voor jongen hij is.
Hij is stil, maar hij is bedachtzaam. Dus hij denkt veel na. Heel sportief. Jongetje die dingen snel begrijpt, maar wat meer tijd nodig heeft om dingen uit te leggen altijd voor zichzelf. En als hij ergens voor gaat, dan gaat hij ervoor. Dus zo'n type jongetje is het. En hij is autonoom. Hij heeft een heel duidelijk gevoel van, als ik iets wil, dan doe ik het. En wil ik het niet, dan doe ik het niet. En als voorbeeld, toen hij heel klein was, dat was een jaar of, laten we zeggen, 5. Maar hij zat er gewoon in de tuin en hij zegt tegen ons papa, ik wil fietsen. En nou, hij pakt de fiets van Yannick, hè, dat was mijn middelste zoon. Hij pakt die fiets, hij stapt erop, nou, hij valt natuurlijk om. Dus ik, als vader loop je daar naartoe en dan wil je hem helpen. Hè. Nou, dan mocht ik hem even vasthouden, hè, dat was oké. Hij fietst weg, valt nog een keer. Ik hou hem weer vast, hij fietst weg en hij blijft fietsen. Binnen no time kon hij fietsen.
Jij vertelt het met een grote glimlach.
Ja, maar ik vind het geweldig leuk. Ja.
Ja, waarom?
Ah, die zit toch prachtig als je een kind die zelfstandigheid of die eigen verantwoordelijkheid neemt. Dat zien, dat willen en dat dan zelf willen regelen. Als je dat, die autonomie hebt. Maar ik zei, het heeft ook een keerzijde. Want soms besluit hij iets niet te willen en dan wil hij het ook niet. Maar dan gaat hij het niet doen.
Lekker hoor! Lekker Julian!
Hoe krijg je een autonome jongen als Mark toch zo ver dat hij naar je luistert? Misschien vind ik het antwoord bij pedagoog Hans Kaldenbach, die niet alleen boeken schrijft, maar ook trainingen geeft waarin hij leert omgaan met brutale jongeren. Trainingen die nog nooit zo populair waren als nu.
De vorm is, ik kom met een acteur, klein beetje theorie en dan meteen oefenen.
Oefenen in?
Oefenen in het omgaan met situaties met korte lontjes.
Hufterachtig gedrag.
Ja.
Hans nodigt me uit om een training bij te wonen. En zo leer ik zijn recept om mondige jongeren de baas te zijn. Namelijk contact maken, het licht houden, humor gebruiken en zorgen dat je de ander niet vernedert.
Als je het klein houdt, als een leraar een leerling uit een groep wil halen, maakt het een enorm verschil uit of je zegt, joh, kom even mee, ik wil je wat zeggen. Of, joh, kom even mee, ik wil je wat vragen. Als je zegt, ik wil je wat zeggen, dan denkt iemand, hij gaat me de les lezen. En als je zegt, wil je wat vragen, dan kun je met goed fatsoen, met behoud van je gezicht kun je meegaan. En dat blijkt ook. Docenten die dat doen, die zeggen het werkt. Als er rommel in een klas ligt of in de kantine ligt en een docent zegt, joh, ik weet dat het niet voor jullie is, ruim het even op. En die docent loopt daarna door.
Ook al is het wel van hen.
Natuurlijk, natuurlijk. Het is vaak van hun, maar dat heb je niet altijd gezien. En dan zegt zo'n jongen bijna standaard, het is niet van ons. En dan is het slim als zo'n docent, maakt niet uit, joh, ruim het even op. En zo'n zinnetje als, maakt niet uit, joh, dat houdt het allemaal klein. En dan is de kans 60-70% dat hij het opruimt. Als je zou zeggen, we ruimen toch allemaal wel eens iets op. Ik heb het toch gezien, jongen, net lag er nog niks. Dan krijg je wat een discussie heet. En zo'n discussie vreet energie en dat leidt tot niks. Een docent heeft mij iets geleerd waar ik ontzettend veel van geleerd heb. Op een school komt een man het schoolplein op en die schopt een meisje helemaal in elkaar. Een brugglasmeisje, ongelooflijk. Ze lag te bloeden op de grond. En toen zei die docent, die niet sterk is, hij kon die man niet aan, die zei toen, hey, vertel me, wat heeft ze je gedaan? Wat heeft ze je gedaan? En toen dacht ik dacht eerst, wat zullen we nou krijgen? Toen hij het me later vertelde. Maar de man die begon echt te vertellen, en ze is een schoft en ze is een hoer, enfin, een vreselijk verhaal. En toen dacht ik, Jezus, je moet het met judo aanpakken. Want met karate zou zijn, sodemiet erop, ga van mijn schoolplein af, durf je wel tegen een meisje. En wat hij deed was judo. Hij ging contact leggen. Wat heeft ze je gedaan? En het eindigde bij de politie, uiteraard. Daar heeft hij voor gezorgd.
Die mensen die dat gedrag vertonen, je spreekt ze daar niet direct op aan.
Dat klopt. En als iemand rommel op straat gooit, dan zeg je, meneer, u vergeet iets. Of meneer, u laat wat vallen. Dat is een vorm van aanspreken die past in een horizontale cultuur.
Hans Kallenbach is duidelijk van de zachte aanpak. De-escaleren, dat lijkt zijn motto. Waarmee die lijnrecht tegenover de directe aanpak van Gerard Weide staat. Maar als ik Hans het fragment laat horen waarin Gerard een jongen keihard aanpakt, is zijn reactie op zijn zachtst gezegd verrassend.
Maar nu in begrijpbare taal. Ik ben een loser. Je bent de grootste sukkel die ik de laatste tijd hier voor mijn neus heb gehad. Maar dat heeft nog niemand tegen je gezegd.
Nou, een geweldige psycholoog. Fantastisch. Fantastisch. Eindelijk iemand die zegt wat er echt gebeurt. Dit moet je wel kunnen. Dit kunnen we bijna niet meer. En dit kun je doen als je moet even een band hebben met iemand. Anders kan je dit niet doen. Dus dit soort duidelijkheid kan je niet zeggen als iemand op straat zit en die zit blikjes op de grond te gooien en flesjes op de grond kapot te smijten. Als je dan als burger zegt, je bent een loser, jongen, je hebt niks van je leven gemaakt. Dat is haat en afkeer. Dat hoort hij ook. Maar bij deze man, in deze context, kan het wel.
Waarom dan?
Omdat hij het uit liefde doet, dat hoor je. Deze man is niet boos, deze man houdt van die jongen. En die wil dat hij op een goed pad terechtkomt. Dus het gaat niet om zijn woorden, maar om zijn ondertoon. En zijn ondertoon is goed.
Zo direct en zo eerlijk zijn tegen kinderen, dat is tegenwoordig een zeldzaamheid.
Ik merk dat weinig ouders nee zeggen tegen hun kinderen.
Ik ben bij Ines en Marja, twee peuterbegeleidsters met samen zo'n 50 jaar ervaring in het vak. En ze winden er geen doekjes om.
En dan zeggen ze wel nee en het gaat het kind huilen. En dan, oh nou goed dan, maar dan krijg je dit of dat. Er wordt heel veel onderhandeld en deals gemaakt. Zonder gewoon te zeggen, jammer, het kan niet, je hebt pech.
Er was een jongetje die thuis alles mocht, van 2,5. Hij had geen gezag voor zijn vader en zijn moeder. En toen ik met die ouders ging praten, waren ze wanhopig. Nou, zijn vader gaf allerlei voorbeelden waar we bijna ook om moesten lachen. Zo erg was het. Dat hij onder tafel zat met iets wat hij niet mocht eten, want daar was hij allergisch voor. En dan zei vader, nee, mag je niet eten? Ging hij onder tafel zitten en ging hij toch opeten. En dan was vader niet bij machten om hem beet te pakken en dat af te pakken. En toen,
niet bij machten.
Niet bij machten.
Wat betekent dat?
Gewoon, hij kon het niet af. Hij kon hem niet aan. Hij deed het niet. Hij zei, ja, ik roep dat je moet komen onder tafel vandaan. En hij kwam niet. Ik zeg, maar dan moet je een beet pakken met twee stevige armen. En dan trek je hem naar je toe. En dan ruk je dat uit zijn handen waar hij allergisch voor is. En dan ben je heel boos. En dan keek die vader mij perplex aan van, ja, ja. ja, je hebt wel eigenlijk gelijk. En toen zei ik van, je hebt geen gezag over hem. En zolang je geen gezag over hem hebt, dan... Jij bent de baas. En dit is voor dit jongetje heel onveilig. Want hij denkt dat hij alles mag. Dat kan gewoon niet.
Ines en Marja zijn al zo lang bezig dat ze inmiddels bijna kunnen voorspellen hoe het een kind later zal vergaan.
De juffrouws die hebben een keer alle rapportage van ons doorgenomen. En die kinderen waren toen al 10 of 12. En die zeiden, wat jullie toen zeiden, dat is nog steeds zo. Toen werd er ook weer even anders naar ons gekeken. Van, oh, dat hebben ze toch goed gezien. Dus,
Ja, dat of je kunt kinderen dus bijna niet meer corrigeren. Wat ook weer redelijk angstaanjagend is.
Ja, precies. Dat schrik ik ook wel van als jij dat hardop zegt. Ja. Want ik heb... Goed. Ik heb nog altijd de hoop dat het wel kan.
Kinderen die niet meer te corrigeren zijn. Bestaat dat?
Ja.
Ik leg het voor aan Gerard Weijden.
Wat veel mensen niet geloven, dat er zijn karakters... Ja, vraag me niet wat vandaan komt. Die worden... gelukkig bij andermans verdriet. Die bestaan. Ik kom ze tegen.
Hoeveel zijn dat?
Wij meten 1 op de 100. 1 op de 100. Is het erg? Nee. Als je ouders erbij betrekt... en deze levenskeuze afwijst... dan stopt het.
En kinderen die echt niet te redden zijn?
Uiteindelijk kom je op 1 promiel uit...
Ik ben op bezoek bij Arnoud en zijn zoon Mark. Ja. Zullen we hem er even bij roepen?
Zullen we vragen? Kijk als hij het wil.
Ja.
Wil jij nog een vraag beantwoorden van Michel? Ik vind het spannend.
Hij vindt het spannend?
Ja.
Zullen eens kijken of hij vraagt of hij even over voetbal wil praten?
Ja.
Zullen we eens vragen?
Ja.
Nee, kom eens even. Vind je dat zo spannend?
Ik heb er geen zin in.
Je hebt er geen zin in. Maar ik vind het wel stoer dat je hier zit namelijk. Want je hebt het toch gedaan.
Schoorvoetend en zonder fut beantwoordt Mark mijn vragen.
Ja.
Maar als het dreigt persoonlijk te worden, dan ben ik hem kwijt. En loopt hij weg. Ik vraag me af of ik niet achter hem aan moet. Maar Arnoud houdt me tegen.
Zijn kind moet even uit de situatie. Die rent weg en die komt wel weer terug. Dus je moet vooral niet achteraan gaan rennen.
Mijn grootste les is geweest, kinderen gaan voor jou als jij voor hen gaat. Ik krijg wat met een klas, omdat de klas merkt dat ik ze leuk vind. Ik vind ze leuk, ik geef om ze. En als ze dat voelen, dan geven ze zich langzamerhand ook aan mij. Ook die allermoeilijkste kinderen.
Dit is Evelien, beter bekend als juf Evelien. Ze geeft al 22 jaar les in het basisonderwijs.
Het zou zo moeten zijn dat als ik jou even voor mijn klas zette, dat ze ook naar jou zouden luisteren. Maar dat gaat niet gebeuren, want ze hebben geen relatie met jou.
En al constateert ook zij dat het gedrag van de kinderen is veranderd...
Kinderen zijn gewoon mondiger.
Is ervan overtuigd dat de bron van het probleem niet bij de kinderen ligt, maar bij de ouders.
Ja, het is wel maf dat als je nu een nieuwe klas krijgt... Dan is het een beetje, dan vragen de collega's meteen... En hoe zijn de ouders? Wat voor ouders heb jij? Dat zegt ook wel iets. En vroeger had je gewoon een klas van 31 kinderen. Maar nu heb ik een klas van 31 kinderen en daarbij 80 ouders. Want je hebt ook nog ouders die gescheiden zijn, weer een nieuwe relatie hebben. En die vinden allemaal ergens wat van. En dat ventileren ze ook wanneer ze willen.
Die ontwikkeling komt duidelijk naar voren bij een ritueel dat ze zo'n 3 keer per jaar uitvoert. Het veranderen van de indeling van de klas.
Want dat vind ik gezond, dat je eens naast een ander zit... En daar denken we heel lang over na. Daar zijn we rustig 1,5 tot 2 uur mee bezig om een opstelling te bedenken. Op de computer maken we een indeling. En als die nou naast die en die naast die en die moet vooraan... maar die moet juist achteraan, want die moet overzicht hebben. En die moet lichtval van links hebben, want die is rechtschrijvend. En die is doof aan zijn linkeroor. En die moet niet naast die en die kan beter... Nou ja, het is een cryptogram van heb ik jou daar hoor, een klasindeling. En dan hebben we eindelijk een opstelling gevonden van, nou, dit zou wel eens kunnen werken. Dan hebben we het dus aangekondigd en veranderd. Samen met de kinderen de tafels verschoven. Maar dan hebben we gemerkt dat we gewoon de dagen daarna spanning hebben om de schoolmail te openen. Van, nou, hoeveel mailtjes zullen er deze keer zijn? Van ouders die het er niet mee eens zijn. Nou, en toen heb ik op een gegeven moment toch al achter mijn oren gekrapt van, dit slaat echt helemaal nergens op.
Jij durft bijna je mail niet meer te openen.
Nou ja, niet durfde te openen, maar ik had wel zoiets van... dat ik er haast buikpijn van had, van hoeveel commentaar zullen we deze keer weer hebben gehad. Hoeveel ouders zijn het er deze keer niet mee eens? En willen dan dat het standtebeden wordt veranderd. Wat ik dus ook merk nu, ouders willen dan graag dat het kind dan direct uit die nare situatie gehaald wordt. Dus terwijl, wat leer je het kind dan? Als iets vervelend is, dan mailt mama de juf en dan word je uit die situatie gehaald. In plaats van dat je mee omleert gaan. En zit jij naast een kind waar je niet mee op kunt schieten, nou dan heb je nog iets te leren. Kennelijk moet je dan een weg zien te vinden hoe je dit gaat oplossen. Want later, als je op kantoor komt te werken of in een wat voor team dan ook maar, zul je ook geregeld moeten samenwerken met een collega die totaal anders is dan jij en waar het misschien wel mee botst. En dan zegt de directeur ook niet van, oh, wil je met een ander? Dan ruilen we meteen om. Morgen voor je terugkomt heb ik je bureau omgeruild. Dat is toch van de gekke. Zo is leven niet.
Kun je dat mailen aan zo'n ouder?
Nee, dat moet je tactisch doen. Dat sommige ouders hun gal kunnen spuwen en in hun emotie allerlei dingen over mij heen storten. En dat ik dan maar weer de professional moet zijn die, die tactisch reageert. En ja, dat doe ik wel hoor, maar daar ben ik wel eens spuugzat van.
Dit is dus hoe ver het soms gaat. Maar zijn er dan wel eens echt agressieve ouders, vraag ik Evelien, die fysiek geweld gebruiken of de leerkracht bedreigen?
Nou, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Je hoort het wel. Maar gelukkig is dat bij ons nog niet voorgekomen.
Johan Boelema, de adjunct-directeur van Marx School, die heeft zulke ervaringen wel meegemaakt.
Ik was aan het observeren in een klas waar een leerling echt grensoverschrijdend gedrag had.
Ja, wat zei hij tegen de leerkracht?
Kutwijf, naar jou luister ik niet, ik ga mijn eigen gang.
En toch kon de juf niets doen.
Zij voelde zich bedreigd door die moeder. Want die was de week daarvoor verbaal zo aangevallen dat zij gewoon verlamd was. En dit flik je geen tweede keer meer. En daar was een stuk bedreiging bij. Van als je aan mijn kind komt, dan kom je aan mij. Je blijft van mijn kind af. Een soort moeder-haai-idee. Sommige kinderen gebruiken hun ouders als een verlengde honkbalknuppel.
Arnoud, de vader van Mark, is absoluut niet van de honkbalknuppelaanpak. Maar de achterliggende gedachte, die begrijpt hij wel.
Dus dat je voor je kind op wil komen. Dat is natuurlijk een normaal gezond patroon, volgens mij. Ergens wil je als ouders voor je kind zorgen.
Ook al heeft hij zijn zoon al vaak moeten ophalen op school. Wanneer was de laatste keer?
Afgelopen woensdag.
Echt boos zal hij niet worden. Het doet hem pijn als zijn zoon het moeilijk heeft.
Want ik wil hem graag gelukkig zien.
Die laatste zin...
Want ik wil hem graag gelukkig zien.
Die doet me denken aan iets wat directeur Johan eerder tegen me zei.
Ik ben nog geen één ouder tegengekomen die niet de intentie heeft dat zijn of haar kind, dat hij het goed heeft en dat hij gelukkig is.
En wat juf Evelien zei.
We willen allemaal dat kinderen gelukkig zijn.
En nu ik erover nadenk, iets wat een aantal kinderen ook tegen me zei.
Dat ik gelukkig word later.
Ze zeggen heel vaak dat ze het belangrijk vinden dat ik gewoon gelukkig ben.
Als je maar gewoon je best doet en als je gewoon gelukkig bent, ja, dan is het goed.
Maar er zijn mensen die daar anders over denken.
Wat ik heel lastig vind, is dat we vinden dat kinderen gelukkig moeten zijn. Dat vind ik echt een heel slecht idee.
Dit is Isis, een alleenstaande moeder van 3 kinderen.
Hoe vaak je mensen hoort zeggen van ja, maar ik maak me niet uit hoe slim die is of wat voor de school die gaat als die maar gelukkig is. Ik denk, jezus, maar daar vraag je nogal wat. Want dan ga je als ouder dus ontzettend over de kop. En dan eindigt het werk nooit.
Maar wat wil Isis dan?
Ik streef vandaag om mijn kinderen op te voeden. Ik vind dat mijn taak. En dat voor mij betekent dat ook, dat is heel belangrijk om ze te leren om zich zo te gedragen dat ze voor de mensen om hen heen prettig zijn om bij te zijn.
Maar de manier waarop Isis dat probeert te bereiken, die wordt niet door iedereen gewaardeerd. Dat merkte ze bijvoorbeeld toen ze met 2 van haar kinderen onderweg was.
Het was lente, volgens mij was het gewoon een werkdag. En de kleuters zijn 3 en 4.
Op een goed moment moeten de kinderen de bus in. Maar zoon Hugo wil niet meer, terwijl dochter Anna al vooruit rent. En moeder Isis die reageert fel.
Anna, jij mag daar een plek zoeken en je gaat absoluut die bus niet uit. Ik kom er zo aan, niet meer verder lopen. En ik zeg tegen Hugo, Hugo, jij gaat nu die bus in. Want we gaan deze bus halen en dan pas wil ik het hebben over wat er dan ook aan de hand is om op dat moment over te jammeren. En dan kijk ik vriendelijk die buschauffeur aan met een soort van... Ik weet niet dat ik wel echt het gevoel had van nou, oké, we hebben die bus gehaald. Dit gaat wel goed komen. Kijk, die
missie volbracht.
Ja, missie volbracht. Dit gaat hartstikke top eigenlijk deze dag. En ik kijk die buschauffeur aan, want ik denk nou, nu gaan we dat ding met de buskaartjes regelen. En dan zegt die buschauffeur, het zijn geen honden hoor. Ik had willen zeggen, ik sta hem op te voeden, zodat hij je straks niet in elkaar ramt, maar gewoon zegt, dank u wel buschauffeur, goedemorgen, hoe is het met u? Maar dat heb ik niet gedaan, ik heb er gewoon die bus in gestapt.
Nog één laatste keer probeer ik Mark te vragen waarom hij het zijn ouders en leraren toch zo moeilijk maakt. En ik heb ook nog een vraag voor zijn vader Arnoud. Was jij vatbaar voor wat de autoriteiten van jou verwachten? Eerlijke antwoorden.
Ja. Ja. Ja en nee. Het is wel mooi wat je zegt. Ik had wel een duidelijk eigen wil ook. Ik had een leraar die had bedacht dat het heel erg interessant was om ook volksdans te doen met kinderen. En ik dacht daar totaal...
Hoe oud was jij dan?
Ja, ben je 11. Ja. En ik dacht daar anders over. En dat, wat ik deed, was gewoon blijven zitten als we moesten gaan volksdansen. En dat gaan we niet doen. Ik had daar gewoon geen zin in. En blijkbaar is dus dat autonome gedrag behoorlijk erfelijk.
Na een tijdje roepen we Mark erbij. En al is het niet van harte, op een gegeven moment praat hij uit zichzelf over zijn gedrag op school.
Toen was ik gewoon echt heel erg verveeld gaan krijgen geweest doen.
En wat doe je dan als je eigenwijs doet?
Dingen die je dan heel vervelend vindt. Bijvoorbeeld als ze zegt, hou je mond. En zeg ik, ja, tuurlijk hou ik mijn mond. Ik ga hem toch niet aan jou geven.
En wat zegt de juf dan?
Ik doe niet zo eigenwijs.
Maar misschien is dat ook wel het moeilijke van school. Dat je dan altijd moet luisteren. Vind je dat moeilijk?
Ja.
En weet je waarom ze vinden dat je altijd moet luisteren? Begrijp je dat?
Ja, omdat ze dat fijner vinden. Ja. Het is moeilijk om uit te leggen.
Ja. Dan loopt Mark weg.
Hey, Phoebus.
Het is klaar.
Phoebus. Kom eens even. Box. High five, goed hoor. Het ziet eruit als een vermoeide puber.
Arnoud vindt het duidelijk geen punt dat zijn zoon plotseling wegloopt. Hij is trots dat hij het tot nu toe heeft volgehouden. Moet een goede vader niet strenger zijn, denk ik stiekem. Misschien wel. Maar aan de andere kant, met Arnoud is het toch ook goed gekomen.
Ik word er ook weer niet wanhopig van of zo. Het zou anders zijn als hij nooit luisterde of zo op een of andere manier. En dat is niet zo.
Ik moet denken aan iets wat psycholoog Gerard Weide tegen me zei.
Ik kom uit een gezin met 10 kinderen. En mijn moeder had in haar hoofd, nou, alle 10 goed terechtkomen, dat zal niet lukken. 1 of 2 eieren zullen kapot gaan. Dat betekent dat als ze een conflict had met een van haar kinderen, dat mijn moeder dacht, nou, 9 eieren zijn nog heel. Dus ze was heel relaxed eigenlijk in haar opvoeding, terwijl ze 10 kinderen had. Ga ik nu naar ouders kijken, die hebben maar 1 kind. En als het ei kapot gaat, dan gaat 100% van de opvoeding stuk. Als je 2 kinderen hebt, gaat de helft van je opvoeding kapot. Dat betekent dat die ouders die proberen er alles aan te doen om die eieren heel naar de toekomst te brengen. En dat is veel zwaarder op opvoedingsgebied dan mijn moeder met 10 kinderen ooit heeft gehad. En dat wordt wel eens vergeten. En die ouders die zitten er bovenop om het ei heel veilig groot te brengen. En ik heb zoiets van, joh, relax, laat het ei nou gewoon een beetje gaan.
U hoorde Het kind de baas, een documentaire gemaakt door Misha Kolen met hulp van technicus Remco Millenaar. Eindredactie Jair Stijn. Met dank aan Krijn Houwing, Ilias Elhadioui, Ruben van Wigge en de kinderen en leerkrachten van de kring in Driebergen. De naam van Mark is trouwens omwille van de privacy gefingeerd. Uw reacties, bijvoorbeeld over uw eigen ervaringen met kinderen die weigeren te luisteren, of uw ideeën over hoe het kind de baas te worden, stuur ze naar ons op. Ons e-mailadres redactie@npodoc.nl.
Radiodoc met Co de Kroet.
Ja, het is een heet hangijzer. Hoeveel heeft Nederland verdiend aan de slavernij? Eind dit jaar loopt het 5-jarig wetenschappelijk onderzoek af dat daar antwoord op moet geven. Nu de onderzoekers in de afrondende fase zijn beland, laat Luc Heese zich door hen uitleggen hoe verweven de slavernij met het dagelijks leven aan het einde van de 18e eeuw in Nederland was. In het eerste deel van dit tweeluik reizen ze af naar het epicentrum van de Nederlandse slavenhandel, het Zeeuwse Middelburg.
Het was een opvallend moment in het afgelopen seizoen van Zomergasten. Janine Abbring vroeg kinderpsychiater Glenn Helberg waarom ons slavernijverleden nu nog relevant is.
Waarom vind jij het zo belangrijk dat we zo doordrongen zijn van die geschiedenis? Want heel veel witte Nederlanders zeggen, joh, weet je, oude koeien uit de sloot, het ligt achter ons.
Ja, en alle mensen die dat zeggen vraag ik, laten we ons verdiepen in die geschiedenis.
Helberg legt uit dat ongelijkheid ingebakken kan zitten in een maatschappelijk systeem. Een impliciet, misschien onderbewust doorzetten van het idee, hoe donkerder de huidskleur, hoe minder waard. Daarom vindt hij kennis van ons slavernijverleden belangrijk.
Als mijn kindje naar school gaat en degene die voor de klas staat denkt dat mijn kindje dommer is, omdat er ideeën zijn over zwarte mensen zijn hyperseksueel, zwarte mensen zijn lui, zwarte mensen kun je niet vertrouwen, dan betekent het dat dat kind niet op waarde wordt geschat.
Ja.
Iets anders wat belangrijk is, ik wil dat in het onderwijs mijn kind ook zichzelf kan herkennen.
Politiek gezien geen populair idee. De formerende partijen willen lessen over het Wilhelmus en de grondwet en niet zoals D66 wilde over slavernij en kolonialisme. En toch vindt een belangrijk deel van de samenleving het wel relevant. In musea klinkt de oproep om collecties te decoloniseren. Kunstcentrum Witte de Wit wil niet langer vernoemd zijn naar een zogenaamde zeeheld. En ook op wetenschappelijk gebied is er steeds meer aandacht voor ons koloniale verleden.
We weten dat Nederland tussen de 5% en 6% van alle transatlantische slavenreizen heeft uitgevoerd. Dus we zijn verantwoordelijk voor het vervoer van zo'n ongeveer 600.000 Afrikanen naar de Amerika's, de Nieuwe Wereld. Wat we eigenlijk niet weten is wat dat nou economisch betekend heeft voor Nederland.
Henk ten Heijer is emeritus professor maritieme geschiedenis aan de Universiteit van Leiden. Hij begeleidt een 5-jarig onderzoek naar de financiële gevolgen van de slavernij voor Nederland. Het onderzoek moet het lang verwachte antwoord zijn op een gevoelige kwestie. Hoeveel heeft Nederland verdiend aan de slavernij?
Daar is nogal wat discussie over in Nederland. Sommige mensen die bagatelliseren het. Piet Emmer, hij is een economisch historicus, die zegt het heeft eigenlijk heel weinig betekend. Terwijl een econoom, Armand Zunder, die zegt dit heeft enkele honderden miljarden zeg maar, opgeleverd, gerekend naar de waarde van nu. Dus eigenlijk zou Nederland nog een heel groot bedrag aan Suriname moeten schenken als een soort herstelbetaling. Dus dat loopt enorm uiteen en dit onderzoek moet daar een beetje klaarheid in scheppen.
Hoewel het onderzoek nog in de afrondende fase is, durft ten Heijer wel een goed geïnformeerde schatting te geven van het resultaat.
Zelf schat ik dat de directe en indirecte opbrengsten van die slavernijgerelateerde activiteiten, dat dat tussen de 3% en 4% is. Nou lijkt dat niet zo ontzettend veel, maar als je kijkt naar bijvoorbeeld de toegevoegde waarde van de haven van Rotterdam, die is tegenwoordig 3%. En wij zeggen natuurlijk niet, de haven van Rotterdam kunnen we net zo goed afschaffen, want dat betekent niks, die 3%. Nee, het is een motor van de economie.
Een niet te bagatelliseren impact dus. In deze tweedelige reeks zoom ik verder in op de rol die de slavernij speelde in het dagelijks leven. De eerste Nederlandse slavenhandel stamt uit 1596, als het land de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden heet. De in 1602 opgerichte Verenigde Oost-Indische Compagnie maakt grote winsten met verovering en handel in Azië, in de Oost. Datzelfde commerciële succes hoopt men te behalen in het Atlantisch gebied ten westen van Europa, de Amerika's. En zo ontstond de West-Indische Compagnie. Er werden plantages veroverd en kolonies gesticht in Noord-Amerika, op enkele Antilliaanse eilanden en op delen van de Zuid-Amerikaanse kust. met als belangrijkste Suriname, Guyana en Nederlands-Brazilië. Schepen vertrokken vanuit Europa om aan de westkust van Afrika tot slaafgemaakte Afrikanen te kopen. Die werden op mensonterende manier aan een maandenlange boottocht blootgesteld. En vervolgens werden ze in Amerika verkocht en gedwongen te werken op de koffie, suiker, cacao of tabakplantages. In deze aflevering ga ik met onderzoeker Gerard de Kok naar Middelburg, dat samen met Vlissingen het epicentrum van de slavenhandel in Nederland was. In welke tijd heeft die slavenhandel effect gehad hier?
Vooral in de tweede helft van de 18e eeuw. In die periode was Walgrecht de slavenhandels hoofdstad, zou je kunnen zeggen, van Nederland.
En waarom daar? Waarom die regio?
De Atlantische handel in de Republiek was heel erg aan het groeien in de 18e eeuw. Er is heel veel suiker, koffie, dat werd ook steeds belangrijker. Maar dat ging eigenlijk vooral naar Amsterdam. En met die Amsterdamse kooplieden konden ze hier in Middelburg en Vlissingen niet echt concurreren. Maar wel in die slavenhandel, een heel specialistische handel. Ja, die kon wel winstgevend zijn. Dat was een soort loterij. Een reis kon heel veel opleveren, maar het kon ook grote verliezen opleveren. Daar hebben ze zich hier heel erg in gespecialiseerd, omdat ze in heel veel andere handelstakken werden weggeconcurreerd.
We lopen door het kleine stadje met haar oude kern van veel rood-bruine huizen. De straten hebben namen als Loskade, Dokstraat en Balkgat, die herinneren aan hun vroegere bestemming. Even kijken, nu zijn we in de Oude Werfstraat. Nu zie ik daar een soort van arbeidershuisjes en flats.
Ja, het ziet er nu heel anders uit dan in de 18e eeuw. Ondanks de naam van de straat zou je niet meer kunnen zien dat hier vroeger een enorme scheepswerf lag. Ik denk het bekendste schip wat hier ooit is gebouwd was de Zorg. Dat was een schip van de Middelburgse Commercie Compagnie die in Afrika genomen is door de Engelsen. Dus die is veroverd.
Het is een van de meest beruchte schepen uit de geschiedenis. De Britse kapitein liet in koele bloede 133 Afrikaanse slaven verdrinken om verzekeringsgeld op te kunnen strijken. De zaak veroorzaakte veel ophef en werd in Engeland vaak genoemd als reden om de slavernij af te schaffen. Helaas deed Nederland voor dit zogenaamde Zong Massacre niet onder.
Nog een schip wat hier gebouwd is, is het Middelburgs Welvaren. En in 1750 op zijn eerste reis, kort na het vertrek van de Afrikaanse kust, brak er een opstand uit.
Een paar tot slaafgemaakte mannen weet uit de laadruimte van het schip te komen en valt de bemanning aan. Met moeite worden ze teruggedrongen het ruim in. De tolk die op het Zeeuwse schip aan boord is, wordt naar beneden gestuurd om polshoogte te nemen en wordt vermoord.
De luchtpoortjes aan de zijkanten van het schip die werden helemaal afgesloten, zodat het helemaal donker werd. Met het idee van nou, als het donker is, dan kunnen die slaven hun boeien niet meer losslaan, dan kunnen ze niet meer vinden. En toen ze de volgende morgen alles weer eens open deden om te kijken van nou, hè, het was nu stil, dus hopelijk is de opstand nu in de kiem gesmoord. Toen vonden ze dat 230 mannen, vrouwen en kinderen dood waren van de 260 Afrikanen die aan boord waren.
En dit moet groot ophef hebben veroorzaakt, deze hele kwestie.
Nou, dat klopt. Maar niet om de redenen waarom wij het zo gruwelijk vinden eigenlijk. Ja, want de ophef die ontstond toen het schip terugkwam in Middelburg, dat was vooral een verzekeringskwestie. Het waren wel mensen, maar ja, dat waren in dit geval gewoon koopwaar. Het was wel een erg grote schadepost eigenlijk voor die verzekeraar. Niet omdat het schokkend was, het verlies aan levens. Wat schokkend was, was dat het zo duur was.
We lopen langs de kroegen in het centrum van Middelburg, waar de Zeeuwse kapiteins en matrozen ongetwijfeld hun gruwelijke ervaringen aan boord van de schepen in geuren en kleuren hebben verteld. Ik vraag me af of er dan niemand tegen de slavernij was, bijvoorbeeld om morele redenen.
Misschien dat er een enkeling is geweest. Ik denk dat de grote meerderheid van de bevolking, ja, die was er of niet mee bezig. Dat was eigenlijk een non-issue, zou je kunnen zeggen. En dat valt eigenlijk des te meer op, omdat het in Engeland wel gebeurt.
Ook de meeste dominees uit die tijd steunden de slavernij. Er is zelfs een krankzinnig verhaal over ene Jacobus Kapitein, de eerste Afrikaanse predikant in de protestantse kerk in Europa. Hij werd als jongetje in het huidige Ghana weggerukt van zijn ouders en verkocht aan een Nederlandse kapitein.
Is hij meegenomen hier naar Walcheren? Hij heeft zelf in Leiden gestudeerd, halverwege de 18e eeuw. En daar heeft hij uiteindelijk een reden uitgesproken. Waarschijnlijk is hij daarop gepromoveerd, dat is niet helemaal duidelijk. En die reden die hij daar uitsprak ging over waarom slavernij niet strijdig was met de christelijke godsdienst.
Wij onderscheiden derhalve de slavernij des gewetens en der zonde van ene burgerlijke slavernij. Het recht des hemels van een aardse rechtbank. En eindelijk ene geestelijke vrijheid van ene lichamelijke. Zodat door de christelijke godsdienst het onderscheid der staten geenszins moet worden weggenomen.
Ja, wat,
dat is krankzinnig.
Dat is een redelijk bizar verhaal eigenlijk. Maar je kunt je wel voorstellen dat de blanke slavenhandelaren daar zeer content mee waren.
De perfecte oplossing. De vrijheid die past bij het christelijk geloof is geestelijk en zegt niets over fysieke vrijheid. En zo kwam Gerard bij zijn onderzoek nog wel meer argumenten tegen, die aangaven hoe de slavernij destijds werd goedgepraat.
Eén is, het waren toch al krijgsgevangenen en als ze ze niet als slaaf hadden ingekocht, dan waren ze waarschijnlijk een kopje kleiner gemaakt. Dus wat dat betreft mogen ze van geluk spreken. En een ander argument wat wel is verteld is, ja, ze komen uit donker heidens Afrika. En nu komen ze op zijn minst toch in contact met het licht van het evangelie. Dus wie weet, hè, is het voor een eeuwig zielijder alleen maar goed dat ze tot slaaf zijn gemaakt. Slaafhandels begin 19e eeuw onder druk, overigens van de Engelsen, afgeschaft ook in Nederland. Maar ja, toen was het eigenlijk economisch al niet meer heel winstgevend. Dus daar werd al een beetje op geanticipeerd.
We lopen door tot de plek waar vroeger het hoofdkantoor van de grootste slavenhandelaar zat. En waar tegenover nu het Zeeuws Slavernijmonument staat.
Ik denk wel dat het voor de directeuren van destijds, dus die slavenhandelscompagnie, dat het een enorm rare gewaarwording zou zijn geweest als ze in de tijd vooruit konden kijken. En zouden zien dat daar een monument voor hun voormalige hoofdkantoor stond, wat niet voor hen was bestemd. De compagnie was juist opgericht om de economie van Middelburg te versterken. Dus als iemand een monument verdiende, hadden ze ongetwijfeld gevonden dat zij dat waren.
Hoe groot schat jij dat het economische belang was van slavernij voor deze regio?
Dat is eigenlijk heel groot. Het is lastig om dat natuurlijk in te schatten. Maar ik denk, als je naar Middelburg kijkt, zeg maar rond het hoogtepunt van de slavenhandel, 1760, 1770, dat zo'n 10% van het inkomen wat hier verdiend werd op de een of andere manier wel aan de slavenhandel gerelateerd is. En voor Vlissingen, daar is denk ik wel tot een derde van het inkomen wat verdiend werd terug te voeren op die slavenhandel. Het belangrijkste voor mij is dat, ja, dat je door gewoon zo'n Middelburgse straat loopt en dat je kunt aanwijzen van hier woonde vroeger die bakker, die leverde aan slavenschepen. En hier woonde die kuiper, die maakte de buskruidvaatjes waar de buskruid in ging. En dat is in Afrika verhandeld tegen slaaf. En dat waren natuurlijk heel gewone mensen die in hun dagelijks leven niet zo heel veel rechtstreeks met slavenhandel hadden. Maar indirect hadden die er alle belang bij. Dus het als een olievlek spreiden die invloed van de slavenhandel en slavernij zich eigenlijk uit. Over de regio en over heel Nederland.
U hoorde deel 1 van het tweeluik Ons Slavernijverleden. Gemaakt door Luc Heesen. Eindredactie Anton de Goede. Volgende week is Luc in Amsterdam om te zien hoe de slavernij daar merkbaar was. Ook volgende week in Radio Doc, De Horlogemaker en de Politica. Een portret van twee mensen die beide dwars lagen in de DDR, maar die nu lijnrecht tegenover elkaar staan. Wat kunnen we van hun levensverhalen en hun conflict leren over de huidige spanningen in Duitsland? Dat is volgende week in Radio Doc. Voor meer informatie verwijs ik u naar onze website. Het adres is npodoc.nl/radiodoc. Dus npodoc.nl/radiodoc. En daar kunt u zich trouwens ook op onze podcast abonneren. Dat kan trouwens ook via iTunes. En reacties, u weet het, stuur ze naar redactie@npodoc.nl, ons e-mailadres. redactie@npodoc.nl. Zometeen op deze zender Langs de Lijn met collega Jeroen Stomphorst. En ik wens u nog een hele fijne avond verder.
NPO Radio 1.
Hallo, mag ik vragen wat jij aan het doen bent?
Wij zijn van de radio.
Hoe laat gaan we live?
Iedereen is er en de vraag is natuurlijk, wat staat ons de komende tijd te wachten?
De vragen bij het nieuws. Wie betaalt de rekening?
Ik kan hele stoere dingen roepen, dat ga ik niet doen.
Hij wil er niks over zeggen.
Nee. Details daarover geven ze niet.
Nou, dat is toch een antwoord.
Lekker makkelijk antwoord.
Maar waarom? Waarom doen we dat?
Ja, dat is heel lastig.
Moet een hele duidelijke stelling zijn, ja of nee?
Antwoord is, ja.
Oh ja?
Ja.
Ja, ik begrijp het.
De vragen en de antwoorden.
Ik vind het eigenlijk, de vraag is in die zin altijd weer verrassend.
Luister NPO Radio 1.
Het nieuws van alle kanten.
Dit najaar reist Geloof en een Hoop Liefde heel Nederland door en bezoekt de mooiste plekken. We ontmoeten bijzondere inwoners die verhalen van geloof, hoop en liefde hebben en delen. Kijk mee en laat je verrassen en inspireren. Geloof en een Hoop Liefde, maandag tot en met donderdag om 17:50 op NPO 2.
Ik had hem hoor, super laptop, mooie prijs en een professionele site, dus betaald met mijn Visa Worldcard. En wat sturen ze op? Een telefoonboek. Een telefoonboek!
Maar hij krijgt wel zijn geld terug, want hij betaalde met zijn Visa Worldcard. Vraag hem aan op worldcard.nl. Nu het eerste jaar gratis en 50 euro shoptegoed. Kijk voor de voorwaarden op worldcard.nl.
De zomer is voorbij, beste ondernemers. Maar niet getreurd, want Peugeot Professional helpt alle ondernemers graag om dit kwartaal goed af te sluiten. En de komende 20 kwartalen ook. Kiest u in september voor een Peugeot bedrijfsauto, dan profiteert u 5 jaar lang van een financial lease tarief van 0%. Peugeot Professional. Hou de zaak in beweging. Ga snel naar uw Peugeot Professional Center.
Lisbeth Salander is terug en zint op wraak. Lees Millennium 5, De man die zijn schaduw zocht. Een razendspannende thriller waarin Lisbeth afrekent met de schaduwen uit haar jeugd. Nu in de boekhandel.
Meerdere rekeningen openen zonder extra kosten? Je verwacht het niet van een bank. Knap werkt in jouw voordeel. Ga naar knap.nl.
De man die zijn schaduw zocht. Het 5e deel in de Millennium-reeks. Nu in de boekhandel.
NPO Radio.